Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR. Dag Lia.
Hey Connor.
Deze week beginnen we niet bij een gebeurtenis of een nieuwsfeit per se, maar bij een persoon, Gary Stevenson. Hij is econoom en voormalig trader bij een grote bank in The City in Londen. En als je die twee dingen in je hoofd houdt, dan denk je waarschijnlijk niet dat die zo klinkt.
My name is Gary Stevenson, former trader, author of The Trading Game, now People's Economist. I made millions of pounds by betting that inequality would destroy the economy and the lives of ordinary families.
Ja, het is geen typische jongen van de Londense city, hè, Lia?
En dat is zo interessant aan hem. En aan het boek dat hij schreef. In het Nederlands heet het Spelen met Geld. Maar ik heb het in het Engels gelezen, The Trading Game. En dat is ook zo interessant aan de man zelf. Want inderdaad, hij heeft miljoenen verdiend, heel snel. Maar hij komt uit een heel ander soort milieu dan de meeste mensen. Ik denk nou misschien wel 90% dat zich in de city, hè, het Britse Wall Street zal ik maar zeggen, begeeft. Ja. Stevenson komt dus uit een arme buitenwijk van Londen. En toen hij, en dat beschrijft ook heel goed in het boek, toen hij opgroeide, toen zag hij ook dat om hem heen, om het huis waar hij woonde met zijn ouders en zijn broer en zus, om hem heen die grote glazen wolkenkrabbers gebouwd werden van Canary Wharf. Vanuit zijn slaapkamer kan hij de gezichten zien van de bankiers in de metro, treinenspoor loopt aan de achterkant van zijn huis. Naar de banken, nou en dat wil hij ook. Dat zegt hij ook. Hij zegt, ieder arm kind droomt van geld, van rijk worden. Nou, dat voedde heel erg zijn ambitie. Er zijn een paar dingen, denk ik, die van hem een financieel in ieder geval succes maakten. En één ding wat echt uitzonderlijk is dat hij, of wat hij mee heeft, is dat hij uitblinkt in wiskunde. Hij is echt een whiz kid als het gaat om wiskunde. Hij heeft ook hij handelt in van alles. Ik bedoel, hij is nauwelijks de speelplaats ontgroeid, maar hij handelt al in weed, in hash. Sinds kind verkocht hij snoepjes op het speelplein. Hij wordt dan van school gestuurd op zijn 16e, omdat hij, ik geloof, ter waarde van £3 wiet verhandelt. Maar hij mag wel terugkomen om zijn eindexamen te doen. En dat doet hij en hij slaagt supergoed. En dan gaat hij naar de LSE, de London School of Economics, om daar economie en wiskunde te studeren. En de LSE is echt een van die, weet je wel, die hele goede universiteiten met een geweldige reputatie en zo. Ja. Op zijn tweede jaar, dat is heel merkwaardig, dan is hij weg geweest, net zoals iedereen van de zomer, dan komt hij terug en iedereen heeft het alleen maar over stage lopen in de city. Hij heeft geen idee waar ze het over hebben. Hij is nog steeds erg naïef, altijd een beetje een buitenbeentje, denkt dat, kijk, als je goede cijfers hebt, dan kom je er wel, dan red je er wel. Maar praktisch alle medestudenten, het enige wat ze willen eigenlijk is in de city werken, terechtkomen bij een groot investeringsbank. En goede cijfers is maar een onderdeel daarvan. Je moet om te beginnen een stage lopen in het tweede jaar. En hij heeft geen idee hoe die aan een stage komt. Want zonder stage geen baan. En alle andere studenten die hebben, weet je wel, familieleden, vaders, soms moeders, zussen, broers, kennissen, hoe dan ook. Die allemaal in de city werken. En hij heeft dat niet. En dan zegt iemand tegen hem, als je bij de city, een ander student, als je in de city terecht wil komen, is er één manier, een andere manier. En dat is als je een kaartspel wint. En Citibank, die Amerikaanse zakenbank, die doet dat. En dan schrijf je in. En dan moet je een soort... Het klinkt mij, Connor, als een soort van poker op wiskundige basis spelen. En dat is de trading game.
Ja.
En als je dat spel wint, dan ben je gegarandeerd, krijg je dan een stageplek in dus die bank. Nou, honderden doen mee. Gary Stevenson komt bij de laatste. En als je in de allerlaatste ronde zit, dan denkt hij, ik heb het gewonnen.
Mm-hmm.
Maar zijn naam wordt niet omgeroepen. En dan denkt hij, wat raar. Wat raar, denkt hij. En hij rekent dan meteen uit natuurlijk. dat de kans dat hij niet gewonnen heeft, 1 op de, weet ik veel, 587.000 is of zo. Ja. Maar nogmaals, hij wint dus niet. Zijn naam wordt niet genoemd. En na de hand zegt de organisator van dat vreselijke spel dat het doorgestoken kaart was. Dat hij wel degelijk gewonnen hadden, maar ze wilden zien hoe hij reageerde. Want en dat spel en zo en de manier waarop je dat speelt en de manier waarop je reageert als je verliest, dat schijnt een hele goede voorbereiding te zijn op een carrière in de city.
Ja, ja, ja. En vandaar dus ook de titel van zijn boek, hè, The Trading Game. En eenmaal daar bij Citibank wordt hij naar eigen zeggen de beste trader ter wereld. Dat is nogal een uitspraak.
Ja, 3 jaar later is hij inderdaad de beste, volgens hem, bank, de handelaar. En op zijn 23e is hij miljonair.
Ja.
En ook zo interessant, trouwens dat spel, ik vroeg hem, wordt dat nog gespeeld, dat spel? En hij dacht van niet, maar hij weet het niet zeker meer. Maar hij is trouwens nu 37, dus dat speelde allemaal, wat zal ik zeggen, rond 2009, 2010. Maar ja. Wat ook interessant aan hem is, is dat hij, wat ik je zei, hè, hij wil geld verdienen, veel snel geld verdienen. En dan heeft hij het. En dan doet het hem helemaal niks.
Mm.
Hij beschrijft dat hij dus zijn eerste bonus krijgt aan het einde van het jaar. En dan hij heeft dan al een etage gekocht waar helemaal niks in staat. Alleen een matras. En ik geloof dat een vriendin een tweedehands bank koopt, zoiets. En dan zegt die vriendin, maar waarom ben je zo chagrijnig? Weet je, hoe ging het met de bonus? Nou goed, ik heb meer gekregen dan ik dacht. Waarom zo chagrijnig? Als er niks aan vindt. De eerste bonus was, ik geloof, 500.000. Toen was hij 21. En dat blijft hem bij. Want hij vindt er inderdaad niks aan.
Ja.
Hij vindt het leven met al dat geld eigenlijk niks. En weet je, dat zie je ook aan hem. Ik bedoel, je hoort aan hem waar hij vandaan komt. Hè? Als je een beetje Engeland kent, dan hoor je dat hij een accent heeft wat vroeger Cockney heette. Londers, plat Londers accent heeft.
Ja.
En als je hem ziet, eerlijk gezegd, hij beschrijft hoe hij altijd in, hij doet niet mee aan die strakke, witte en roze overhemden. Hij gaat altijd naar zijn werk in een hoodie. En zo was hij ook. Toen ik hem zag, ging hij een lezing geven op zijn oude universiteit. En dat doet hij heel veel nu. Onder andere naar aanleiding van dat boek. Het was al trouwens al een uur voordat hij kwam, was al uitverkocht.
Hm.
Maar hij kwam net van zijn fiets en hij had ook een hoodie aan. Een trainingsbroek, afgetrapte sportschoenen. En hij deed me ook denken, hij is klein, weet je wel, bleek, Brits. En hij deed me ook echt denken. En dat zeg ik niet om iets aan hem af te doen, maar dat was de allereerste indruk die hij op mij maakte. Hij leek heel erg op een zwerver en een dakloze bedelaar die al jaren bij mijn supermarkt op de stoep zit, Christian.
Ja, hij ziet er inderdaad totaal
Kek,
anders
hè?
Uit dan je zou verwachten zeg maar op basis van zijn cv. Maar wat ik heel interessant vind aan een van de dingen die hij zegt, is ook hoe die rijk is geworden. Dat is allemaal, zoals je zegt, hè, in de nasleep van de grote financiële crisis. 2009 ongeveer. En de gok die hij neemt, want ja, zo kun je omschrijven wat zij doen. Hè. Ze maken een gecalculeerde gok op waar de markt naartoe gaat. En in zijn geval gaat het dan om de rentes, de rentestanden. En hij zei eigenlijk, ik verwacht dat de Britse economie, dat de groei daarachter gaat blijven, omdat de ongelijkheid toeneemt. Want die rijke mensen, die geven niet genoeg uit. Die zijn te veel op een cent eigenlijk.
Nou, al het geld gaat naar die rijke mensen.
Ja.
En dat is het. Dat keerpunt is ook zo interessant, hoe hij tot die conclusie komt. Hij verliest op een dag miljoenen. Hij heeft geen idee waarom. Maar hij heeft miljoenen verloren. En het houdt hem bezig. En hij gaat naar zijn werk met stapels boeken over economie. Weet je, hij heeft na die 3 jaar op de LSE, heeft ook 2 jaar master gedaan in Oxford. Hij studeert al die boeken over economie en al die documenten en papieren en artikelen. Totdat Billy, een trouwens van de fantastisch kleurrijke personages uit zijn boek, en de enige die geen universitaire opleiding gehad heeft, die slaat die boeken letterlijk uit zijn handen en zegt: als je fucking wil weten hoe de fucking economie er fucking voor staat, dan heb jij geen boeken nodig. Ga naar huis. Praat met je moeder. Praat met de vriendinnen van je moeder. Kijk naar de winkelstraat. Kijk hoeveel winkels er dicht zijn. Tel de daklozen. Zijn het er meer of minder dan voor de crisis? Want dit is net na de crisis van 2008. Ja. Nou, en dat doet hij dus. En dan ziet hij dat niemand de eindjes aan elkaar kan knopen. Dat zelfs zijn vrienden, die redelijk goede banen hebben, met gaten lopen in hun schoenzolen. En over de hekjes springen van de metro om het kaartje niet te hoeven betalen. En dat is het punt. Want na die financiële crisis verwacht iedereen dat het weer teruggaat naar voor die tijd, naar vroeger. En Gary Stevenson denkt dat dit gaat verdomme niet gebeuren. Mm-hmm. Het hele systeem is kapot. De rente gaat niet omhoog. Die gaat nooit meer omhoog. En dan gaat hij wedden op dat het niet beter wordt, maar dat de economie alleen maar erger wordt. Dus hij gaat weddenschappen sluiten op het instorten van de economie. En op het toenemen van de verdeeldheid. Hij wette op dat geld alleen naar de rijken gaat. En daarmee de rijken alleen maar rijker worden. En hij wordt dan pas echt, echt puissant rijk. En dus de beste bankhandelaar van de wereld. Door te wedden op ongelijkheid. En dan wil hij weg.
Ja.
Want dat is ook zoiets. Kijk, ze laten je niet gaan. Het deed mij een beetje denken, alles trouwens, aan Las Vegas. Ik weet niet of je dat weet, maar als je weddenschappen hebt afgesloten in die casinos van Las Vegas en je bent er met ontzettend veel geld, wat zelden gebeurt natuurlijk, van doorgegaan, want je hebt inderdaad heel veel gewonnen, dan blijven die casinos je achtervolgen. Hè? Ja. Blijven je terugpaaien, ze beloven je vliegtuigtickets, ze beloven je dagenlang gratis gokken, ze beloven hotel, je hotels, suites, overnachtingen. Precies, om dat geld terug te krijgen. Daar deed mij zijn verhaal heel erg aan denken. Zoals hij omschrijft hoe Citibank weigert hem te laten gaan. Hè, als je vertrekt, dan krijg je je bonus niet. En die bonus wordt dan uitgespreid over een bepaalde periode. Het is echt maffia-achtig. Weet je wel? En dan hoort je ook verhalen van mensen die hebben geprobeerd om weg te komen. Maar de meerdere proberen iets te vinden in je e-mails. Ze gaan na wat je allemaal aan wie via je telefoon geschreven hebt. Ze proberen je kapot te procederen. Als het moet, jarenlang. He, dus al die rijke, succesvolle en vaak diep ongelukkige mensen, meest mannen, zijn allemaal je maten, weet je wel. Totdat je iets doet wat niet volgens de regels is. En totdat je echt probeert te vertrekken, dan hang je. Ja. Hij vertrekt dus wel.
Ja, hij zegt daar zelf ook over wat ik leuk vond. Hij zegt: de beste economen ter wereld, die krijgen miljoenen betaald om niks op te lossen, maar juist om te speculeren op die problemen aan de city.
Precies, hij zegt: hoeveel verdient een econoom die regeringen, overheden voor hen werkt of hen adviseert? Hmm. 80, 90, 100, misschien een ton. En hoeveel verdienen de beste economen? Veel en veel meer. En waar zitten die beste economen? Niet bij overheidsinstanties. Ja. Die zitten inderdaad bij een soort het soort banken waar hij gewerkt heeft.
Mm-hmm. Ja, doet me een beetje denken aan het pleidooi van Rutger Bregman. Hè? Die heeft het dan over consultants voornamelijk.
Ja, ja. Inderdaad. Ja. Dus wat hij nu doet, Gary Stevenson, hij heeft nu een YouTube-kanaal waar die iedereen probeert te instrueren hoe de economie werkt.
Ja, Gary's Economics.
Gary's Economics. Heb je er wat van gezien?
Ja, ik heb even rondgekeken. Dat was erg leuk. Hij doet wat hij belooft. Hè, op een hele heldere manier uitleggen hoe dingen werken en waarom ze waarschijnlijk in jouw nadeel werken.
Precies. En hij zegt, want als je, toen ik ook vroeg van hem wat hij dan denkt dat er gaat gebeuren, nou, is absoluut niet hoopvol. En hij gelooft ook dat het alleen maar erger wordt. Maar goed, dat gelooft natuurlijk niet echt. Want anders, als hij er niets aan. Als hij denkt dat het een afgelopen zaak was, dan zou hij, denk ik, dat YouTube-kanaal niet opzetten.
Nee.
Maar dat heeft hij dus wel gedaan. Want ja, je weet maar nooit. Soms. Hij zegt: kijk, de Britten ook hebben een reputatie. Het vaak maar af te wachten en alles maar lijdzaam toe te zien en geen actie te ondernemen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hij zegt, net na de Tweede Wereldoorlog, omdat de kiezers het eisten, hebben de Britten hun samenleving ook veel eerlijker gemaakt en heel anders ingericht. Hij zegt, dat kan nu wel weer, maar alleen als kiezers verandering eisen.
Ja.
En daarom dus, dat is eigenlijk de reden voor zijn YouTube-kanaal, om hen uit te leggen waarom ze dat zouden moeten doen.
Als je dan voor radicale verandering bent, dan denk ik dat hij zich ook niet per se thuis voelt, Gary Stevenson, bij een van de twee grote politieke partijen.
Nee, Labour heeft hem wel opgezocht. En hij wordt wel overal gevraagd, maar niet de top van de partij.
Een gemiste kans misschien.
Ja, het is merkwaardig. Kijk, ik ben geen econoom, ik ben geen politica. Ik heb geen idee wat hij zegt, in hoeverre dat uitvoerbaar is. Of gelijkheid inderdaad iets is waar ontzettend veel voor nodig is. Maar als hij het heeft over het optrekken van de belastingen voor de allerrijkste bijvoorbeeld, of eenmalige heffingen voor de grote banken, of voor inderdaad andere gigantische bedrijven die zo geprofiteerd hebben, hè, vooral de afgelopen 5 jaar...
Mm-hmm.
Dan denk ik, ja, dat is toch één, dunkt mij, methode.
Ja, 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 ja.
Maar ik geloof niet dat de Labour-partij daarin vreselijk geïnteresseerd is.
Nee. Het boek heet The Trading Game. In het Nederlands is vertaald als Spelen met Geld. Hè? Zou je hem aanraden voor de luisteraar van Back Office Britten, Lia?
Ja, maar vraag me niet om uit te leggen hoe het nu precies werkt in de city. Dat niet. Maar hij kan zeker schrijven. Ja. Hij kan absoluut schrijven.
Ja, leuk.
Ja, ik vond het leuk om te lezen. Ik vond het goed om te lezen. Maar ik zit in een leesgroepje of twee. En het was mijn beurt om een boek te kiezen. En ik dacht, oh, zal ik dat mijn medeleesgenoten aandoen? Mijn medelezers aandoen? Ik ja, goh. Niet iedereen is geïnteresseerd in hoe de samenleving opereert. En zeker niet wat er omgaat in de city. Maar ik vind, als je hier woont en als je hier werkt, dat je eigenlijk verplicht bent om je licht op te steken. En ja, dan is zo'n boek natuurlijk wel een aanrader.
Zometeen praten we door over de vrouw die de Britse economie van de afgrond reed, maar bij hoog en laag blijft ontkennen daar zelf schuld aan te zijn. Nu eerst een korte break.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Lia, voormalig premier Liz Truss heeft een boek geschreven en het wordt in delen gepubliceerd in de krant.
Weer een boek. Weer een boek.
Weer een
Dit
boek.
Heb ik niet helemaal uit hoor. Ik ga het wel uitlezen. Zodat jij het niet hoeft te doen. Nou, niet helemaal. Het heeft zeker geweldig interessante, hele saillante details. Het is het boek van Liz Truss. Zoals je zegt, de premier die natuurlijk altijd gekend zal zijn als de kortstdienende Britse eerste minister in de geschiedenis hier. Hè, die zelfs moest afleggen tegen een kropsla.
Ja.
49 dagen. Maar zij heeft inderdaad de Britse economie bijna opgeblazen totdat de Engelse bank ervoor ging liggen. En heeft nu haar memoires geschreven. Bij delen echt interessant, echt saillant. Maar zo vreemd, Connor, zo merkwaardig.
Ja.
Waar begin je? Alles om te beginnen, heel veel tegenstrijdigheden. Ze zegt op een gegeven moment, de Queen, ze is net premier. De Queen is er heel slecht aan toe. We hebben het over Elizabeth.
Ja.
Is er heel slecht aan toe. September 2022. Zij gaat bij de majesteit op bezoek. En de Queen geeft haar advies, bestaande uit twee woorden. Pace yourself.
Ja.
Doe het rustig aan. En dat vindt ze slim, deze raadsgeving. En nog geen pagina verder zegt ze, waarom zou ik het rustig aandoen? Ik heb ontzettend veel te doen, ik heb ontzettend veel te doen, ik heb haast. Het land moet anders en het moet snel. En zo gaat het maar door, zo gaat het maar door. Maar wat me echt met de mond open deed lezen, was hoe iedereen de schuld heeft van het feit dat ze de economie de afgrond bijna inreed. Maar niet zichzelf. Het gebrek aan zelfreflectie, zelfinzicht, het is echt heel raar. En terwijl ik nu met je hierover zit te praten, kijk ik, over gebrek aan inzicht, zelfinzicht en zelfkennis gesproken, kijk ik op een voorpagina die op mijn bureau ligt van de Daily Telegraph. En dat is een foto met Liz Truss op een bankje. En daaronder de kop. Ongekozen mensen hebben te veel macht in het Verenigd Koninkrijk. Precies. Ik bedoel, Liz Truss was niet gekozen.
Nee.
Die heeft nooit de moeite genomen om zich kiesbaar te stellen. Zelfs haar partij wilde haar niet. Ze is gekozen door hooguit 150.000 conservatieve partijleden.
Ja.
Maar niet door miljoenen kiezers. Ik bedoel, zo, dat is eigenlijk typerend, denk ik, voor het hele boek. Maar de saillante details zijn inderdaad, dat wil je toch weten, wat gebeurt er achter gesloten deuren? Weet je, bij zo'n heftige crisis als die zij meemaakte, is iedereen kalm? Is er blinde paniek? Is men het met elkaar eens of juist oneens? Slaande deuren, ruzies en zo? Kijk, dat wil je allemaal weten. En tot op zekere hoogte legt ze dat ook wel mooi uit. En eerlijk uit ook. Ze zegt bijvoorbeeld hoe ze aan de baan kwam. En dat vind ik ook wel eerlijk. Ze zegt dat ze op een strand liep te huilen in Bali. Toen ze hoorde dat Johnson moest aftreden. Want dit was haar kans.
Oh ja.
Ze zegt ook, dat is erg grappig, dat het appartement boven Downing Street, want dan is ze dus gekozen en ze moet hals over kop natuurlijk, want dat doet iedere premier in het Verenigd Koninkrijk, heeft ze geen keuze, maar moet ze dat appartement bewonen op Downing Street nummer 10. Dat zat vol vlooien. ze is er met spuitbussen doorheen gemoeten, door het hele gebouw. En ze schrijft, wekenlang heb ik nog jeuk. Ze denkt, maar ze heeft daar geen doorslaand bewijs voor, dat de vlooien van de hond van Boris Johnson zijn.
Ja, dat zal wel, ja, zoiets.
Nou, dat hoop je.
Ja, ja, ja.
Ik hoop dat het alleen maar zijn hond was.
Kan ze een beetje schrijven? Want als ik er hoor praten, dan denk ik nou niet dat is vast een literair meester. Dat is vast een literair toptalent.
Nee. Het is niet. Het leest goed weg, hoor. Het leest makkelijk weg. Maar het is niet mooi of interessant. Of ze heeft geen mooie pen. Ze heeft zeker geen gouden pen, nee. Het leest goed. Korte zinnen en zo. Maar niet goed opgeschreven. Nee, niet bijzonder mooi geschreven.
Nou, dan ga ik deze misschien toch maar laten gaan. Waar ik wel naar benieuwd ben, ik weet niet of je dat weet hoor, Lia. Maar die man die de biografie van Johnson heeft gedaan, en ook die van Brown en van Blair en van Thatcher, is die eigenlijk begonnen aan een heel, heel klein biografietje van Liz Truss? Komt die nog?
Anthony.
Ja, die bedoel ik.
Geen idee, maar hij heeft inderdaad biografie geschreven van alle Britse premiers.
Anthony dus Seldon, heet hij.
Seldon, dat is het. Anthony Seldon. Dus het leek mij dat hij ook wel aan de beurt gaat komen. Maar het is toch mooi om te horen van Liz Truss, weet je wel, uit haar eigen mond. Maar wat je zegt, dat is helemaal waar. Het leest alsof het geschreven is door iemand die van een andere planeet komt. Ze heeft geen idee hoe ze gezien wordt. Ze heeft geen idee hoe de anderen, hoe de buitenwereld haar ziet. En dat is ook de vraag die het mij, bij mij deed opkomen. Hoe kan ze dit doen? Ik bedoel, hoe kun je niet geraakt zijn, psychisch bedoel ik, hè, door zijn enorme vernederende afgang die ze gemaakt heeft?
Ja.
Weet je wel, hoe verwerk je dit? Je kunt je voorstellen dat ze ergens in het buitenland onderduikt om iets te, weet ik veel, een huis op te knappen op het Franse platteland of zo. Ze in ieder geval niet gaat werken aan memoires. Laat staan dat die gezien worden als een soort van comeback. Zij was degene die in het Verenigd Koninkrijk van het Verenigd Koninkrijk in het buitenland een lachertje maken. Ze is ook gruwelijk bespot overal. Een commentator zei: ieder ander persoon had een kano gepakt en zijn eigen dood gefaked. Maar niet onze Liz. En dat is het, hè?
Ja.
Het ontbreekt aan emotionele intelligentie, eerlijk gezegd. Dat is het. Dat is de term die ik zoek. Ja, als je houdt van complotdenken, Condon, dan moet je er zeker aan beginnen. En wraakzucht, want eigenlijk het ligt dus aan iedereen. Dan is dit jouw boek.
Ja, ik denk dat ik ga wachten, want ik heb even gekeken. En Sir Anthony Seldon, is goed nieuws uit januari van dit jaar, is gecontracteerd om Truss at 10 te gaan schrijven. En aangezien het maar 49 dagen behelst, is hij ook al best wel vroeg klaar. Dit najaar al komt Anthony Seldon's biografie van de tijd van Liz Truss in Number 10 uit. En ik denk dat ik gewoon even wacht op die.
Zou ik ook doen.
Dankjewel voor deze week, Lia.
Graag gedaan.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.